En Efeze 1 vers 11 hebben we net met elkaar even naar gekeken. We kijken naar de tekst, Efeze 3 vers 20. En dan gaat het over hem nu die oneindig veel meer kan doen boven alles wat wij verzoeken of bevatten. En dat is ook zo. Het gaat uit, wat God doet, gaat uit boven dat wat wij kunnen verzoeken of wat wij kunnen bevatten met onze beperkte kleine kopie hier. Hè. Bevatten, hè, beseffen of bedenken, zou je het misschien ook mee mogen vertalen. En dat soort woorden zou je kunnen denken. En dat oneindig veel meer is, dat is echt iets wat boven alles uitgaat. Hè. Als je het heel letterlijk even overzet vanuit het Grieks, is het bovenuit rondom. En dat is gewoon een hele krachtige uitdrukking die zegt, ja, het is boven alles uit en verder dan je kunt kijken, zowel vooruit als terug, noem maar op. En wat wij verzoeken is vaak gebaseerd op wat wij waarnemen natuurlijk, want verder kan het niet gaan. En onze verzoeken zijn altijd op een bepaalde manier natuurlijk gericht. En ik denk dat Filippenzen 4 vers 6 daarin toch een geweldige gids is. Hè? Dat is de geweldige gebedsgids van Paulus. Filippenzen 4 vers 6 ligt gewoon in het verlengde, denk ik, van wat hij hier in Efeze schrijft. Want daar wordt ook dat woord verzoek of verzoeken gebruikt. En daar schrijft hij dat bekende, laat jullie inschikkelijkheid bij alle mensen bekend worden. De Heer is nabij. Dat is denk ik onze houding, mag onze houding zijn. Laat jullie inschikkelijkheid bij alle mensen bekend worden. De Heer is nabij. En vaak is het zo dat er tegenstand komt. En wij weten dan dat als er tegenstand komt, en met name is dat natuurlijk op het gebied van het woord, hè, het woord, dan worden mensen gebruikt, mensen van vlees en bloed, die worden gebruikt door de onzichtbare machten, om het zo maar te zeggen, de geesten, om ons te treffen, om tegen ons te hoop te lopen of tegen ons tekeer te gaan, of kent dat wel. En dan zegt Paulus daarbij, als dat zou gebeuren, laat jullie inschikkelijkheid bij alle mensen bekend worden. De Heer is nabij. En een betere verzekering kan hij ons niet meegeven. De Heer is nabij. In alle situaties van ons leven. Soms lijkt het voor ons gevoel misschien dat hij ver weg is. Met wat er gebeurt of wat je overkomt. Maar dat is jouw gevoel. Dat is jouw ziel. Maar wat wij uit het woord leren is, de Heer is nabij. Hij is niet ver weg. In de gegeven omstandigheid waarin jij bent, of waarin u bent, hij is nabij. Nu. Altijd. En daarom zegt Paulus, wees in niets bezorgd. En dat lijkt voor ons, als je dat voor het eerst tot je doordrong, vond je dat misschien heel wonderlijk, dat hij dat zo zegt. Hè? Wees in niets bezorgd, maar laat in alles jullie verzoeken, daar heb je het woord verzoeken weer, hè? Door gebed en door smeekbeden, met dank, zegging, bekendgemaakt worden bij God. Zo, dat is de gebedsgids van Paulus. De dingen bij hem bekendmaken, in alles kun je je verzoeken en je smeekbeden bij hem bekendmaken. Alles. En hij zegt daarbij, met dankzegging. En het geheim was natuurlijk bij Paulus, dat hij wist dat God achter alles zit wat gebeurt. Romeinen 8 kun je daarbij zetten. Wat wij regelmatig tegen elkaar zeggen, mogen zeggen, vanuit het woord, hè, Romeinen 8, dat God het is die alle dingen doet samenwerken tot wat goed is. Hè, God tot wat hij goed acht. Dat is een geweldige tekst, een geweldig woord van Paulus uit Romeinen 8. Wat in ons leven ons overkomt, dat overkomt ons niet zomaar, maar dat komt ten diepste uit zijn liefdevolle hand en dat zal hij uitwerken tot wat goed is. En dat is hetzelfde als dat hij alles bewerkt in overeenstemming met de raad van zijn wil. Die teksten kun je zo naast elkaar leggen. Dat ligt in elkaars verlengde. En omdat die grote, liefdevolle God en Vader daarachter zit, daarom hebben wij vrede en rust van God. Hè. Het gaat hier niet om de vrede met God, maar om de vrede van God in het volgende vers. En de vrede van God, die alle denken te boven gaat, hè, die onze denkzin, ons denken te boven gaat, want dat is maar zo beperkt hier, hè, zal jullie harten, en hart en denken in de schrift, die hebben hele nauwe verbinding met elkaar hoor. Je gedachten en je hart, dat is heel nauw met elkaar verbonden. Vandaar dat hier ook staat, zal jullie harten, en dus ook je denken, en jullie gedachten, want dan komt er gelijk dus bij, en jullie gedachten, verzekerd bewaren in Christus Jezus. En bij dat verzekerd mag je dan nog bedenken, in dundruk dan, hè, eventueel, als in een vesting. Verzekerd bewaren als, in een, als was het in een vesting. Hè. Maar goed, dat staat er niet letterlijk, dus we hebben vertaald, verzekerd bewaren in Christus Jezus. Zo wordt ons hart en zo wordt onze gedachte bewaard. Waarin dat je leert over, alles leert overgeven aan die God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Die verzoeken bij hem bekendmaken. En met dankzegging, met de dank al van tevoren, dat Vader het zo zal gaan uitwerken dat het goed is naar zijn plan. Dat dat dus het beste is voor ons. Want wij zijn maar zo beperkt, maar Vader niet. Vader weet al heel de weg. Vader weet al waar die uit gaat komen. Vader weet wat ons nu overkomt. Maar die weet ook onze situatie, bij wijze van spreken, over een half jaar of over een jaar, waar we dan zullen zijn. Dat is zijn plan met ons. En dat is uit liefde. En dat hebben wij moeite mee om dat te bevatten. Vandaar deze, hebben wij moeite mee om dat te bedenken of te bevatten. Vandaar deze gebedsgids in Filippenzen 4. Dat is zo belangrijk, dat is zo wezenlijk voor je innerlijk zijn, hè, voor je hart en je gedachten. En als je dat ervaart, die geweldige vrede van God, ja, dat is iets geweldigs, dat is zo kostbaar. Want ja, bekend is natuurlijk de uitspraak dat het zich zorgen maken doodt meer mensen dan oorlog. Hebben we er wel eens over nagedacht? Mensen kunnen zo verstrikt raken in datgene waar ze zich zorgen over maken. En weet u wat zorgen maken is vanuit het Griekse begrip? Dat is je steeds weer hetzelfde in herinnering brengen. Je gedachten blijven steeds weer over datzelfde cirkelen. Dat is het Griekse woord. Steeds weer kom je daarop terug en je komt er niet uit. Nee, je komt er niet uit. Nee, nee. En dan is het genade, dat zeggen we dan ook, dan is het genade als Vader het je geeft dat je dat los kan laten en je kan het bij hem ook echt laten. Niet alleen bij hem brengen, maar bij hem ook laten. Dat is wat natuurlijk iets bijzonders is, hè? Want dan is die last die zo op je hart drukte, is van je hart afgenomen. Het is er nog wel, de situatie verandert niet, maar die last is dan wel van je hart afgenomen, die is bij Vader. En die weet als geen ander natuurlijk veel en veel, oneindig veel beter dan wij, wat daaruit moet komen uit die situatie waar wij in zitten. Of waar wij zo mee in de knoop zitten. Daarom is dit een geweldige gebedsgids, hè, Filippenzen 4, voor ons leven, voor je praktijk, voor elke dag, voor 24-7, hoe moet je het zeggen? Ik roep maar wat dingen. Maar dat is ontzettend belangrijk natuurlijk. Verzoek, ja, en het bevatten, dat is ook iets bijzonders, hè. Als je kunt bevatten of kunt tot je door gaat dringen, het kunt begrijpen, ja, dat je het kunt verstaan. Ik heb een paar teksten erbij gezet en moet maar eens opzoeken. En 2 Timotheus 2 vers 7 zegt Paulus iets tegen Timotheus daarover, over dat, daar gebruikt hij dat woord bevatten ook. En Timotheus kreeg natuurlijk een enorme functie. Hij nam, zeg maar, het dienstbetoon van Paulus nam die over op een gegeven moment. Zou die gaan overnemen, zeg maar. En dat, dit zijn dan de laatste woorden die Paulus tegen hem zegt. Denk na, hè, denk na, hebben we een sterretje bijgezet. 2 Timotheus 2 vers 7, over wat ik zeg, want de Heer zal je inzicht geven in alles. Dus Paulus vertrouwde erop dat de Heer, ook al begreep Timotheus op dat moment nog niet alles van wat Paulus zei en bedoelde, dat de Heer zou hem daar inzicht in geven op het moment dat het nodig was. Dat is ook de wijsheid van de Heer. Hij geeft je dan ook echt het zicht en het inzicht op het moment dat het nodig is. Dat doet hij ook niet van tevoren. Want dat zouden wij niet kunnen dragen. Of wij zouden dat niet begrijpen waarom de Heer dat dan op dat moment iets aan ons geeft. Maar op het moment dat nodig is, zal hij dan precies datgene geven wat je op dat moment ook nodig hebt. He, dat is om het te kunnen verstaan, om het te kunnen doorstaan ook. He, voor de pauze hadden we het even over 1 Korinthe, dat God ons in omstandigheden brengt, beproevingen noemen we dat. Maar hij zal met de beproeving ook die uitstijging geven. Dat is ook dat begrip, dat je dat krijgt, dat je gaat zien waarom de Heer dat doet. Dat kan hij ook geven. Dat zijn ook belangrijke momenten, denk ik. En Paulus besefte dat ook, die splinter in zijn vlees, ja, dat was lastig. Hè? Als je splinter hebt, dat is in het dagelijks leven toch ook zo, als je splintertje hebt in je duim of wat ook. Je voelt het steeds elke keer en op een gegeven moment ga je toch met die naald ga je toch proberen dat splintertje eruit te krijgen. Of met de pincet of weet ik wat, want het zit steeds maar dwars, zo'n splinter. Bij Paulus ging dat niet weg, maar dat Paulus zei daarbij, opdat ik me niet al te zeer zou verheffen. Paulus had het inzicht gekregen waarom de Heer dat in zijn leven deed, dat is een stukje inzicht, hè. Opdat hij zich niet al te zeer zou verheffen. Want hij had geweldige onthullingen gekregen. En als mens heb je dan de neiging om je daarop te gaan beroemen. Terwijl je het van God ontvangen hebt, notabene. En dan zou je dan op kunnen gaan beroemen. Nee. Dan geeft God wel iets in je leven dat hij dat corrigeert. En zo deed hij dat ook bij Paulus. Opdat ik mij niet te zeer zou verheffen. Paulus was een ootmoedig mens. Voorbeeld voor ons, ter navolging, hè? Van ootmoedigheid ook. Een ootmoedig mens. En dat is juist natuurlijk naar die Korintiërs toe schreef Paulus dat allemaal. Want die Korintiërs die beroemden zich op mensen. Oh, kijk, die is geweldig en dat is ook een geweldige spreker en noem maar op. Nou, die Korinthebrieven die halen daar een dikke streep doorheen, hoor, dat soort gedachten. Het gaat niet om mensen. We moeten ons niet beroemen op mensen. Nee, datgene wat we van God mogen ontvangen, en dat is geweldig. En hoe je dat ontvangt, dat is helemaal niet zo belangrijk. Het is zijn woord wat spreekt. Hij spreekt zijn woord. En dat doet hij in ons leven. En God zet dan mensen in om daar misschien iets van door te geven, ja. Maar God geeft het. Dat geldt in alle opzichten. En daar kunnen we dan ook onze dank adresseren. Daar kunnen we dan ook in roemen, in God. Hè. Wie roemt, roemen in de Heer, zegt Paulus. Bevatten. Besef, en daarvoor is kracht nodig. Kracht. Om dat te kunnen, hè, die dat God boven alles doet wat wij verder bovenuit, wat wij verzoeken of bevatten, hè, en wat wij bevatten kunnen, daarvoor is kracht nodig, bijzondere kracht, de kracht van zijn geest, om ook te kunnen bevatten en te beseffen wat die onthullingen zijn van de Efezebrief. Want daar bidt Paulus voor in Efeze 1, daar bidt hij voor hier in deze verse waar we mee bezig zijn. Dat we dat als gelovigen kunnen bevatten, dat we daar het vermogen voor ontvangen om dat te kunnen gaan verstaan. En als je dat kunt, dan is dat geweldig. Alle reden om dankbaar te zijn, want God geeft het. En dat is in overeenstemming, zegt Paulus, met de kracht die in ons werkzaam is. Dat is die geweldige kracht van God. En daar roemde Paulus over. En hier staat ook voor dat werkzaam zijn ook een hele sterke uitdrukking. Er staat eigenlijk in werken, staat er eigenlijk. Dus dat twee keer dat in staat hier, dus heel nadrukkelijk. Hè? En dat is die geweldige kracht van God die in ons werkzaam is. Nou, welke kracht is dat? Efeze 1 vers 19, had Paulus ook iets van gezegd. Dat is ook in zijn gebed daar, dat we dingen mogen gaan verstaan. Door die geest van wijsheid en onthulling. En in vers 19 zegt hij dan, dat is een van die facetten. En wat de overstijgende grootte van zijn kracht is voor ons die geloven. in overeenstemming met de werkzaamheid van de macht van zijn sterkte. En er worden dus allemaal woorden gebruikt die te maken hebben met sterkte, met macht, met kracht. En dat is allemaal, geeft God allemaal ons door zijn geest, om opdat we dit kunnen gaan verstaan. Opdat we dat geweldige lotdeel bezit boven, dat we gaan, dat, dat gaan verstaan, gaan beseffen wat dat allemaal inhoudt. En dat is zoiets bijzonders en kennelijk is daar veel kracht van God mee gemoeid. Dat wij dat als gewone stervelingen, als gewone mensjes, dat we daar iets van kunnen verstaan überhaupt. Hè? Een geest van wijsheid en onthulling, daar bidt Paulus om. En dat bidden wij met Paulus mee, voor elkaar, voor onszelf, voor al die gelovigen, al die heiligen wereldwijd. Dat men dat gaat verstaan, want dit is zo'n ondergesneeuwde boodschap geworden, van de Efezebrief. Dat is helemaal verzand natuurlijk. Helemaal verzand in allerlei aardse toekomstverwachtingen. En terwijl onze toekomst juist boven ligt. In overeenstemming met de kracht die in ons werkzaam is. En nou, ik heb hier een fotootje van water, om een kleine illustratie uit de natuur. De kracht van water is natuurlijk enorm. Als een water maar lang genoeg over een rots stroomt, dan wordt die rots uitgesleten. En dat gaat maar door. En ja, de kracht van water, dat is enorm groot hoor. Nou, dat is een illustratie van de geweldige kracht van God, wat God allemaal doet en kan doen. Hem zij de heerlijkheid, zegt Paulus dan ook. Hem zij de heerlijkheid. Daar gaat hij zijn brief mee afsluiten. En die heerlijkheid van God, dat wordt door veel mensen niet onderkend. Paulus die signaleert in Romeinen 1, heel bekend stukje natuurlijk, als het gaat over die heerlijkheid van God, als het gaat over het verheerlijken van God, als plaatser, hè, als onderschikker, dan zegt Paulus, omdat zij God kennend, hem niet als God verheerlijken of danken. Dus men weet van God, men weet van God. En dat gaat voor veel meer mensen op dan u denkt. De mens die agnost zegt te zijn, of de mens die atheïst zegt te zijn. Reken er maar op hoor, dat men wel op de hoogte is dat er een God is. Zeker wel. Maar zij willen hem dan niet als God verheerlijken of danken. Zij accepteren niet dat God dan ook werkt in hun leven als plaatser. En dat heeft allerlei gevolgen, zegt Paulus dan in Romeinen 1. Maar kijk, als je even een kijkje neemt, en tegenwoordig kunnen we wat meer kijken ook in de mens, en weten we van DNA-structuren, dat is dan heel micro. Ja, jongen, maar als die DNA-structuur, als je dat ziet, ja, dan moet er toch een schepper zijn. Ik bedoel, dat is dan toch niet zo moeilijk meer. En veel mensen, denk ik, die zien dat ook wel, maar die willen hem nochtans niet erkennen als God. Ondanks dat ze wel beseffen, ja, er moet wel een creator zijn die dat zo knap gemaakt heeft. Dat kan niet zomaar door spontaan, wat was er eerst in de theorie? Een knal en toen was er een oerstoep of zo, weet ik wat allemaal. En daaruit komen dan later hele knappe DNA-structuren uit voort. Gelooft u zulke sprookjes? Kom. Nee, kijk, er is één schepper, dat is God. God heeft dat alles natuurlijk gecreëerd. En dat is iets wat de mens niet kan bedenken, want de mens heeft er heel lang over gedaan om erachter te komen dat er, sowieso dat er DNA-structuren zijn. En om dat hele genen, al die genen in kaart te brengen, heeft de mens ook heel lang over gedaan, voordat ze daarachter waren. En ze weten nog niet alles wat er gebeurt aan dat de boodschappertjes daar gaan, die geven boodschappen af. Op micro-microniveau, waar ik nu over heb. Dat is al waargenomen dat die boodschappen dan daar afgegeven worden, precies op de juiste tijd, zodat het immuunsysteem gaat werken en de schade gaat herstellen enzovoort. En dat is allemaal spontaan ontstaande revolutie, denkt u dat? Sprookjes hoor, dat is een sprookjesboek. Maar dat sprookjesboek hebben we al lang uit, hebben we al lang in aan, waarin? Open haard geloof ik, hè? Doen we dat maar. In de houtkachel tegenwoordig. Houtkachels is tegenwoordig heel populair, buiten of binnen. Houtkachel. Kun je er mooi mee aanmaken met zo'n sprookjesboek. Maar je denkt toch niet dat de mens dat kan toch allemaal niet. Dat is natuurlijk, tuurlijk is daar een God die dat geschapen heeft. Dat kan toch niet anders. En daarom, kijk, omdat de mens dat wil ontkennen, dat heeft gevolgen. Hè? Ze willen dus niet God verheerlijken of danken als God. En daarom worden ze ijdel, oftewel leeg in hun redeneringen. Want dan worden het zulke onlogische en zulke dwaze redeneringen, dat je als simpel mensje, dat prik je zo doorheen natuurlijk. Ik bedoel, dat is niet zo moeilijk. En het wordt dan, dat is ook heel ernstig, het wordt dan duister in hun hart. En want ze weten dan wel iets van God, en God is licht, dus ze hebben wel iets van licht, maar ze willen dat licht niet accepteren. En daarom wordt het duister in hun hart en worden ze ook dwaas gemaakt. Want als je om je heen kijkt in deze wereld, hoe mensen bezig zijn en zeggen, ja, wat een dwaasheid. Wat zijn ze nou aan het doen? Wat is toch volkomen dwaas? Of ze zeggen dan ook mesjoggen, geloof ik wel eens. Hè? Maar goed, ik ga geen concrete voorbeelden nemen, maar u weet allemaal wel zelf wat te bedenken, denk ik. Ze worden dwaas gemaakt. Want de redeneringen zijn dwaas. Het is duister geworden. En uiteindelijk, hè, aan het eind van het proces, is het zo dat ze God veranderen in een beeld. En dan maken ze een beeld van een schepsel. En dat is dan een aflopende reeks. En uiteindelijk van viervoetige en zelfs van kruipende dieren enzovoort. Hè. In het oude Egypte had je bijvoorbeeld de scarabee. Hè, die werd dan vereerd. De scarabee, dat is gewoon een mestkever. Maar die werd dan vereerd. Dat speelde een rol in de Egyptische afgodengebeurendienst. Dus zo dwaas wordt men dan. Hè? Zover dwalen mensen dan af. Of ze maken, heeft u wel eens Jesaja gelezen? Dat is ook wel humor hoor. Of Psalm 115, dat is ook een leuke. Dan zeggen de bijbelschrijvers of de profeten, die zeggen dan, Jesaja bijvoorbeeld, van de mens gaat zelf dan een houten beeld maken. Dus die gaat hout hakken, die gaat daar van het hout een beeld maken. Dus zelf gemaakt, zet die neer. En die gaat zich vervolgens voor dat hout, voor dat beeld gaat die bukken. Gaat hij dat beeld aanbidden. Dat is toch dwaas. Dat is toch de dwaasheid ten top. Ik bedoel, zo voert de schrift daar natuurlijk de spot mee. Dat is toch voorkomen. Ze veranderen God in een beeld. En dat zal natuurlijk in de mens, kijk, we hebben het nu over, ik had het even over het oude Egypte, maar de mens in de komende eindtijd is niet veel anders. Het wordt de aanbidding van het beest, toch? Dat is toch ook een afgod die men dan zelf creëert of maakt? De aanbidding van het beest, ik heb het u gemeld kort geleden, dat gebeurt bij grote sportevenementen, hè? In het begin of het einde. Aanbidding. En dat zal het eindtijd, want daar is de tegenstander natuurlijk om te doen, dat hij straks die hele aanbidding van die hele mensheid wil hij voor zichzelf hebben, in plaats van de Christus, de gezalfde van God. Dat is natuurlijk zijn plan. En zal hij heel even bereiken, ja. 1260 dagen waarschijnlijk, en dan is het voorbij. Maar dat is de ultieme afwijzing van God, van God erkennen als God. En dan zie je waar de mens overal terechtkomt. Maar als het gaat om die heerlijkheid, ja, dan zegt Paulus, ja, allen zondigen en lijden gebrek aan de heerlijkheid van God. Daar ontkwam niemand aan. Iedereen. Allen zondigen en lijden gebrek of missen de heerlijkheid van God. Want ze verheerlijken en ze danken hem niet als God. En daarom schiet ze tekort. Ze willen niet tot eer van hem leven. Ze willen hem niet dienen. Of hoe je dat ook in wilt vullen. Dat geldt voor alle mensen. Iedereen. De zondaar. Ja, ook de mens die in zijn leven heel veel goede dingen heeft gedaan. En iedereen het zijne heeft gegeven. En u kent al die uitspraken wel. Ja, ik heb iedereen het zijne gegeven. En ik heb als goed mens geleefd. Ik heb allemaal goede dingen gedaan. Dus hè, laatst haalde ik toch iemand aan dat iemand had gezegd van, ik heb de Bijbel niet nodig, want ik kom er ook zo wel. God zal mij zo ook wel aanvaarden. Ja, maar zo werkt het dus niet. Dat is ook een zondaar. Juist in zijn denken, dat is in feite ook ijdel denken, leeg denken. Dat hij denkt van, ik heb altijd maar goede dingen gedaan, ik ben heel humaan geweest, en enzovoort, enzovoort, zal God mij wel aanvaarden. Nee, zo werkt het niet. Dat is ook een zondaar, dat is ook een doelmisser. Schiet tekort aan de heerlijkheid van God. En iemand die van zichzelf zegt, ik was de ergste van de zondaren, Saulus van Tarsus, die werd gered. En geen spoortje berouw hoor. Nee hoor, helemaal niks. God pakte hem op weg naar Damascus. Stop. En hij draaide hem om, confronteerde hem met zijn zoon. En hij draaide hem zo, binnen 24 uur draaide hem zo om. En het werd een apostel waar we geweldige brieven van hebben die we nog met elkaar bestuderen. Dat is genade. En de mens moet eerst door een weg van zonde heen gaan, opdat hij kan gaan beseffen wat werkelijk Gods genade is. Als je alles verspeeld hebt en dat je dan toch... Overweldigend is de genade van Christus Jezus, zegt Paulus. Dat is wat de mens dan gaat ervaren. Daarom moet de mens eerst door een weg van zonde enzovoort heen gaan, om die genade van God te leren kennen door Christus. Het bloed van Christus, zijn kruisdood, was het beslissende moment tot verlossing van heel de mensheid. Daar hebben we alles aan te danken. En het is geweldig dat Paulus daar zegt in 1 Timotheus 1, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren te redden. Dat is geweldig, hè? En dat doet hij ook. Dat doet hij ook. Dat is geweldig, hè? Wij zijn degene die zondigde, we konden ook niet anders. En hij is degene die redt. En hij redt ons. Dat is genade. Je hebt het zelf niet voor elkaar kunnen boksen. Nee. Nee, het was hij. En dat is natuurlijk geweldig, hè? Dat is de verlossing die klinkt in de Romeinenbrief. En daarom zei de Heer ook, want die moest door die hele diepe weg gaan. Zelfs de zoon, de zondeloze zoon, die moest niettemin tot zonde gemaakt worden. En hij zei vlak voor zijn dood, Vader, verheerlijk uw naam. En toen kwam een stem uit de hemel, ik heb hem verheerlijkt en ik zal hem weer verheerlijken. Vader zou zijn naam verheerlijken. Door die diepe weg van kruisiging en de smadelijke dood die daarmee gepaard ging, heen. Daardoor verheerlijkt de Vader zijn eigen naam. En dat wilde de Zoon ook. Die wilde dat ook, die weg gaan, om tot eer van de Vader te zijn. Tot verheerlijking van Hem, van God. En Hij zal uiteindelijk allen tot zich trekken. Hè? Dat zei hij ook in datzelfde stukje. Als ik van de aarde verhoogd ben, zal ik allen tot mij trekken. En dan schrijft Johannes erbij, dit zeide hij van de dood die hij zou ondergaan. Zo zou hij de naam van de Vader verheerlijken. En het was een hele moeilijke weg, want op het laatst was het heel moeilijk voor hem. Heel moeilijk. Gethsemane. En toen kwam hij toch tot die overgave, Vader, nee... Niet mijn wil, maar uw wil. En zo is die gegaan. En dat was tot eer van God. Kijk, en daar hebben wij nu die geweldige plaats aan te danken. Hè, wat Paulus dan allemaal zegt in Efeze 1. Hè, zijn ook van die dingen, niet alleen... de hele Efezebrief is om steeds weer te lezen natuurlijk, te herlezen. Maar het zijn natuurlijk geweldige dingen, zei hij in dat eerste hoofdstuk, hè. Wij zijn tot lofprijs van de heerlijkheid van zijn genade. Wij hebben een plaats van zoon gekregen. Dat is toch een geweldige plek. Het is iets bijzonders. Dat maakt de Efezebrief duidelijk wat dat voor ons als zonen betekent. En natuurlijk zijn er meer. Israël wordt ook zijn zonen genoemd. Maar die hebben een andere functie. En in hem, zegt Paulus dan, hebben wij de vrijkoping door zijn bloed, de vergeving van de krenkingen. Het is kostbaar hoor, het is heel kostbaar. Het heeft heel veel gekost. De weg liep via het kruis, zijn bloed, tot rechtvaardiging voor iedereen. En Paulus zegt dan in vers 12 en vers 14, opdat wij zijn tot lofprijs van zijn heerlijkheid. En dat zegt hij in verband met dat lotdeelbezit wat we hebben ontvangen boven, in hem. En tot lofprijs van zijn heerlijkheid nog eens een keer. Ook in verband met onze lottoedeling, in feite, hè, als je dat leest in vers 14. Dat geweldige lotdeelbezit wat we hebben gekregen boven, daar zijn wij gesteld in feite al in hem tot zonen. En daar zal straks ook lijfelijk ons werkterrein zijn. Dan zal ons zoonschap daadwerkelijk ook zichtbaar worden aan die schepselen daar. Ons zoonschap, die plaats van zoon, dat is natuurlijk... Iets heel bijzonders, hè, wat we hebben ontvangen. En dat is alleen maar reden om hem te danken, want het is genade. Lofprijs, we zullen zijn tot lofprijs van zijn heerlijkheid. We zullen zijn, ja, in de toekomst, maar dat is nu al. We zijn nu in feite al tot lofprijs van zijn heerlijkheid. Het is niet iets alleen toekomstigs. Nu al, dat we nu geroepen zijn. Wij mensen uit de natie die geen enkele verwachting hadden. Israël had wel een verwachting van de Messias enzovoort, het koninkrijk. Wij niet, als mensen uit de natie. En wat een wonder, wij worden geroepen, samen met een aantal ook uit Israël, om die plaats, die hoge plaats, te mogen innemen. Nou, dat is, Paulus kan alleen maar zeggen, ja, dat is tot lofprijs van zijn heerlijkheid. En dat is in feite nu al zo. En straks in volheid voor die hele gemeente, voor de hele Ecclesia, voor de hele lichaam van Christus. Dat is natuurlijk iets geweldigs, hè, wat God geeft. En dan zegt Paulus, en dan gaat hij eindigen, hem zij de heerlijkheid in de uitgeroepen gemeente en in Christus Jezus. En dan kun je even afvragen, ja, waarom noemt hij nu eerst de uitgeroepen gemeente? En daarna pas Christus Jezus, om het zo maar te zeggen. Nou, dat is vanwege die geweldige plaats, om even te accentueren, die geweldige plaats die de gemeente heeft gekregen in Gods plan, de uitgeroepen gemeente. We zijn uit al die andere mensen geroepen als individuele leden van zijn lichaam. En natuurlijk in Christus Jezus. En we beseffen natuurlijk, hij is het hoofd en wij zijn de leden, we kennen onze plaats. Maar toch, hè, het is toch wel apart dat Paulus hier eerst die uitgeroepen gemeente noemt. En we hebben vanavond een paar stapjes gezet, hè, een paar dingen hebben we gelezen met elkaar, om opnieuw even onze herinnering op te frissen wat onze plaats eigenlijk is en waar dat is en wat we gaan doen. Nou, dat is zoiets bijzonders. Daar zal de schepping zich zo over gaan verbazen, dat hier dan de uitgeroepen gemeente even eerst wordt genoemd voor Christus Jezus. En dat is toch wel, dat zijn die, ja, soms die verfijningen in de tekst, hè, die je dan tegenkomt. En daar kun je over nadenken waarom Paulus dan eerst iets noemt en later het tweede. Ja, dat is denk ik toch bijzonder. Hem de heerlijkheid. God krijgt alle eer en heerlijkheid in de gemeente. En daar, ja, dat willen we wel graag als uitgeroepenen. Dat aan hem alle heerlijkheid, aan hem alle eer is. He, dat kan ook niet anders dan dat zijn. Hij is het hoofd, wij zijn de leden. En ja, we gaan in navolging, in ootmoedigheid onze weg. He, de vorige keer hebben we met elkaar nagedacht over de liefde van Christus. Met die 7 stappen van verootmoediging of van vernedering. En nou, in die gezindheid, in die houding gaan we onze weg. Hè? Als we iets bewust worden van dat enorme wat hij geeft. En dat zal zijn vooral, hè, dat zal vooral tot uiting komen in de schepping. In, laten we zeggen, steeds meer en steeds duidelijker. Gedurende of in alle generaties van de eon van de eonen. Een uitspraak. Deze samenstelling van eon en eonen komt maar 1 keer voor in de schrift. De eon, enkelvoud, van de eonen, meervoud, komt maar 1 keer voor in heel de schrift, dat is hier. En waar hebben we het dan over? Dan hebben we het over die tijd. Eon is een bepaalde beperkte tijd, is geen eeuwigheid, maar een beperkte tijd. Die eon die de vrucht is van de voorgaande eonen. Daarom heet hij de eon van de eonen. Omdat daarin alles tot volle volwassenheid, tot rijpheid zal groeien. Dan is in die laatste eon, zeker aan het begin, is de volkomenheid er nog niet. Maar het zal toegroeien naar de volkomenheid. En het plan kan nooit af zijn zolang de tweede dood er nog is natuurlijk. Die moet nog opgegeven worden in die laatste eon. Die is er nog steeds heen, de laatste eon, is die tweede dood daar. En die zal heel die laatste eon er nog zijn. Maar aan het einde zal die tweede dood ook opgeheven worden. En dan is Gods plan voltooid. En wij zullen dan een bijzondere plek hebben. Want hier wordt dan gezegd dat wij zullen zijn. Hè? Hij is werkzaam in ons. De heerlijkheid in de uitgeroepen gemeente. Gedurende of in, naar binnen in alle generaties van de eon van de eonen. En die laatste tijd, dat noemt de Bijbel ook de dag van God. Hè? Petrus noemt dat de dag van God. En dat is hetzelfde als wat Paulus hier zegt, de eon van de eonen. Dus de vrucht van alle voorgaande. Dat is die nieuwe hemelen en de nieuwe aarde, waarin verzoening centraal zal staan. Je kan zeggen in die dag van Jahwe zal die gerechtigheid van God of die rechtvaardigheid meer naar voren komen. Maar in die laatste eon, de eon van de eonen, komt de verzoening meer naar voren. En dat is specifiek iets dat ook aan ons als het lichaam van Christus gegeven wordt. Hè? Die boodschap van de verzoening. God heeft het woord van de verzoening in ons gegeven, in ons gelegd. En dat mogen we spreken. Niet alleen letterlijk met woorden, maar ook in onze houding mogen we ook van verzoening spreken. En dat is wat we ook gaan doen, helemaal in volheid, in die dag van God. Dan zal alles toegroeien naar die wederzijdse verzoening van het al, hè, zoals Paulus dat noemt in Colossense. De wederzijdse verzoening van het al, op grond van het bloed van zijn kruis. En dat is het eind van Gods plan. Dan is Gods plan voltooid. Iedereen is dan levend gemaakt en dan wordt het al wederzijds verzoend met God en zal God ook worden alles in allen. Maar die bediening van de verzoening is bijzonder, in het bijzonder ons gegeven. En die zullen we dan in die dag van God, in heel de schepping, gaan uitdragen, uitvoeren, naar voren brengen, de schepselen daarmee daarvan op de hoogte stellen, bekendmaken, hoe moet je het zeggen? Tot onderschikking, stap voor stap tot onderschikking brengen. Zowel de geesten als uiteindelijk ook de mensheid. En dat is wat de functie zal zijn en die zal dus ten volle van ons naar voren komen in die laatste eon. En dat is een tijd waarvan we niet weten hoe lang die duurt. Maar misschien wordt er een hint gegeven hier door het woord generaties. In alle generaties, maar dat geef ik maar eens mee ter overweging. En dat zou kunnen zijn, dat er wordt in de schrift gesproken over 1000 generaties, tot 3 keer toe. En misschien zal die laatste eon 1000 generaties kunnen duren. Dat is een mogelijkheid, maar goed, u hoort zoals ik het zeg, een mogelijkheid. We lezen dat bijvoorbeeld in Psalm 105, daar willen we dan mee afsluiten vanavond. Psalm 105, daar wordt dat ook genoemd en die andere twee teksten worden ook 1000 generaties genoemd. Psalm 105 vers 8. En daar staat, hij denkt aan zijn verbond. En er staat er in mijn vertaling voor eeuwig, maar dat is dan, er staat dan le olam, hè, voor de eon. Aan de belofte die hij gedaan heeft, tot in 1000 generaties. En hier staat dan letterlijk het woord dat hij geboden heeft, in plaats van de belofte. Dus het woord dat hij geboden heeft, tot in 1000 generaties. En er wordt wel gedacht dat dat mogelijk een verwijzing zou kunnen zijn aan de hand van Efeze 3 vers 20, dat die eon van de eonen 1000 generaties duurt. En dat zou dan, ja, hoe lang is een generatie? 25 jaar, 30 jaar, zeg het maar. Dat zou dan zo'n tijdspanne kunnen zijn. Zou kunnen zijn, is een mogelijkheid, maar we weten het niet. Het is maar een hint. En als dat, die laatste eon, voltooid is, dan is Gods plan ook voltooid. En dan zal God zijn alles in allen. En daar gaat het naartoe. En dat is die onontkoombare liefde van God. Hè? Daar gaat het naartoe. Nou, daar willen we dan vanavond ook mee eindigen. Het is hem zij de heerlijkheid in de uitgeroepen gemeente en in Christus Jezus in alle generaties van de eon van de eonen. Amen.